Het thema dit tweede uur is de oude en de nieuwe mens. En wel naar aanleiding van Colossenzen 3 vers 5 tot en met 17. En dat is het schriftgedeelte waar we bij stil willen staan. En de laatste keer dat we bij Colossenzen hebben stilgestaan was het thema zoek de dingen die boven zijn. Naar aanleiding van de eerste vier versen van hoofdstuk 3. We hebben toen onder andere gekeken naar de dingen die op dit moment weer in de wereld gebeuren. Er gebeurt veel. De ongerechtigheid neemt toe. Er is veel misleiding in de wereld. En we zagen de waarschuwing dat, ondanks dat de gemeente voor de 70ste jaarweek opgenomen gaat worden, met de opname, dat we wel degelijk nog te maken kunnen krijgen met de gebeurtenissen die voorafgaan aan de tweede komst van de Heer Jezus. We zagen dat het niet denkbeeldig is dat we misschien ook nog met een stukje vervolging te maken kunnen krijgen. En deels zien we dat al gebeuren. Hoe kun je te midden van die dingen staande blijven? Nou, een antwoord op die vraag is door je niet met je vlees, niet met je wellusten bezig te houden. Dus niet met je ik bezig te zijn. Maar door je te richten op de dingen die boven zijn. Zoek je de Heer Jezus Christus? Zoek je de Vader in het gebed? Heb je gemeenschap met hen? Zoek je zijn woord? Zoek je zijn troon van genade in het gebed? Blijf je uitzien naar het moment dat de Heer zijn gemeente komt halen, zodat je intrek gaat nemen in dat nieuwe Jeruzalem? En richt je je aandacht op het behalen van een eeuwige beloning? Want het aardse vergaat, maar het hemelse blijft. Nou, we sloten af met Colossenzen 3 vers 4. En dat vers dat gaat over het met Christus geopenbaard worden in heerlijkheid. Enerzijds wordt dit wel toegepast op de opname van de gemeente. Want dat is de verschijning van de Heer Jezus voor zijn gemeente in de lucht. Maar er wordt in dat vers gesproken over met Christus geopenbaard worden in heerlijkheid. En het is zo mooi om te zien dat de Heer in zijn woord duidelijk maakt dat hij zal terugkomen met de zijnen. En dat die terugkomst met de zijnen ook in heerlijkheid zal zijn. En in Romeinen 8 vers 19 tot en met 21 wordt er zelfs over gesproken dat dat het moment is dat de kinderen Gods geopenbaard worden. Dus dat zal zijn bij de tweede komst. Nou, beide toepassingen, die kloppen in de schrift gewoon. En toch, als ik het dan zo mag zeggen, gaat mijn voorkeur uit naar die tweede toepassing. En dat heeft ook met de context van Colossenzen 3 vers 4 te maken, waar we dus vandaag bij stil gaan staan. De opname van de gemeente is een feit. Dat gaat ieder kind van God meemaken. Of je nou in die opname gelooft of niet. Weet je, als het de tijd is, dan haalt de Heere zijn kinderen thuis. En het geloof in de opname bepaalt niet of jij een kind van God bent. Wat wel bepaalt of jij een kind van God bent, is je geloof in het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Als je dat gelooft, dan ben je in Christus. Dan ben je een kind van God. Of je nou zicht hebt op de opname of niet. Dus op het moment dat de Heer dan komt om zijn gemeente te halen, dan zal hij je thuis halen. Dat is gewoon zeker, hè? 1 Thessalonicenzen 4 vers 16 en 17. Die zeggen het volgende. Want de Heer zelf zal met een geroep, met de stem des archangels en met de bazuin Gods nederdalen van de hemel, en die in Christus gestorven zijn, daar gaat het om het in Christus zijn, die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Daarna wij die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken, de Heere tegemoet in de lucht. En alzo zullen wij altijd met de Heere wezen. Dus dat is zeker. Wat niet zeker is, is of je als kind van God met de Heere mee terugkomt. om in zijn koninkrijk te regeren. Daar hebben we wel eens bij stilgestaan. En gezien dat dat namelijk een beloning is voor degene die onder andere volhard hebben in het dienen van de Here. Dat blijkt uit een vers als 2 Timotheus 2 vers 12. Dus als je als kind van God daadwerkelijk bezig bent geweest met de dingen die boven zijn. Hè, wat Colossenzen 3 vers 1 zegt. Als je daadwerkelijk als kind van God bezig bent geweest met de dingen die boven zijn. Dan zul je met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dat is Colossenzen 3 vers 4. Nou, ook de vervolgversen, Colossenzen 3 vers 5 tot en met 17, die laten dat zien. Die vervolgversen hebben namelijk helemaal niets te maken met tot geloof komen. Maar die gaan over het leven als christen. Sterker nog, het leven als trouw christen. Hoe kun je trouw de Here dienen? Nou, en dat is wat bijdraagt aan de beloning. De beloning in de eeuwigheid. Want wat doet een christen die gericht is op de dingen die boven zijn? Nou, laten we lezen Colossenzen 3, vers 5 tot en met 17. Dood dan uw leden die op de aarde zijn, namelijk hoererij, onreinheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid en de gierigheid, welke is afgodendienst. Om welke de toren Gods komt over de kinderen der ongehoorzaamheid, in de welke ook gij eertijds hebt gewandeld toen gij in dezelfde leefdet. Maar nu legt ook gij dit alles af, namelijk gramschap, toornigheid, kwaadheid, lastering, vuil spreken uit uw mond, ligt niet tegen elkander, dewijl gij uitgedaan hebt de oude mens met zijn werken en aangedaan hebt de nieuwe mens die vernieuwd wordt tot kennis naar het evenbeeld desgene die hem geschapen heeft, waarin niet is Griek en Jood, besnijdenis en voorhuid, barbaar en skiet, dienstknecht en vrije, maar Christus is alles en in alle. Zo doe dan aan als uitverkorene Gods heilige en beminde de innerlijke bewegingen der barmhartigheid, goedertierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid, verdragende elkander en vergevende de een de ander, zo iemand tegen iemand enige klacht heeft. Gelijkerwijs als Christus u vergeven heeft, doet ook gij alzo. En boven dit alles doet aan de liefde de welke is de band der volmaaktheid. En de vrede Gods heersen in uw harten, tot welke gij ook geroepen zijt in één lichaam en wees dankbaar. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u, in alle wijsheid, leert en vermaant elkander met psalmen en lofzangen en geestelijke liedekens, zingende de Heere met aangenaamheid in uw hart. En al wat gij doet, met woorden of met werken, doet het alles in de naam van de Heer Jezus, dankende God en de Vader door hem. In deze verzen kom je de oude mens en de nieuwe mens tegen. Dat heb je kunnen lezen in vers 9 en 10. Nou, die oude mens, dat is een verwijzing naar de zonde. De zonde die je via Adam gekregen hebt. Een vers wat dat duidelijk maakt is bijvoorbeeld 1 Korinthe 15 vers 22. 1 Korinthe 15 vers 22, dat zegt, 1 Korinthe 15 vers 22, want gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus alle levend gemaakt worden. Ja, want gelijk zij alle in Adam sterven. Nou, als je gered bent, dan ben je met de Heer Jezus gestorven en ben je met hem opgestaan. Nou, een heel bekend vers dat daarover spreekt is Galaten 2 vers 20. Galaten 2 vers 20. Ik ben met Christus gekruist en ik leef. Doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons Gods, die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij overgegeven heeft. Als christen mag je weten dat je vlees, dat je oude mens met hem gekruisigd is. Maar ook dat je met hem leeft. En sterker nog, de schrift maakt duidelijk dat het de Heer Jezus is die door zijn geest in je woont. Dus als je dan een tekst hebt als 1 Johannes 3 vers 9. 1 Johannes 3 vers 9. waar geschreven staat. Een iegelijk die uit God geboren is, die doet de zonde niet, want zijn zaad blijft in hem en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren. Als je dat vers leest, dan weet je, als je dat wilt toepassen op de gemeente, dat het op de nieuwe mens moet slaan. Namelijk door de Heer Jezus in jou. Je ziel is bevrijd van je vlees, die kan niet meer zondigen. En dat is teweeggebracht door die geestelijke besnijdenis, waarbij we stilstonden toen we keken naar Kolossenzen 2 vers 9 tot en met 15. Nou, en dat is exact wat we dus gelezen hebben in Kolossenzen 3 vers 9 tot en met 15. En dan wel de versen 9 en 10. Kolossenzen 3 vers 9, het tweede deel. Dewijl gij uitgedaan hebt de oude mens met zijn werken, en aangedaan hebt de nieuwe mens die vernieuwd wordt tot kennis, naar het evenbeeld desgene die hem geschapen heeft. Als je de Heer Jezus Christus hebt aangenomen als je persoonlijke verlosser, dan heb je dus de oude mens uitgedaan en je hebt de nieuwe mens aangedaan. En toch lees je dan in Kolossenzen 3 vers 5, dood dan uw leden die op de aarde zijn, namelijk hoererij, onreinheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid en de gierigheid, welke is afgodendienst. En in Kolossenzen 3 vers 8 en 9 lees je, maar nu legt ook gij dit alles af, namelijk gramschap, toornigheid, kwaadheid, lastering, vuil spreken uit uw mond, lieg niet tegen elkander. Ja, dat zijn allemaal dingen die bij die zondige mens horen. Waar je zeg maar voor je bekering in leefde, zoals ook Kolossenzen 3 vers 7 zegt. Vervolgens lees je ook in Kolossenzen 3 vers 12 tot en met 14. Zo doet dan aan, als uitverkorene Gods heilige en beminde, de innerlijke bewegingen der barmhartigheid, goedertierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid, verdragende elkander en vergevende de een de ander, zo iemand tegen iemand enige klacht heeft, gelijkerwijs als Christus u vergeven heeft, doet ook gij al zo. En boven dit alles doet aan de liefde, de welke is de band der volmaaktheid. En je kunt daar overigens ook vers 15 tot en met 17 van Kolossenzen 3 bij lezen. Maar dat zijn allemaal dingen die bij de nieuwe mens horen. En dan zegt de Heere, doet aan. Maar hebben we dan niet een beetje een vreemde situatie, hè? Enerzijds hebben we gelezen dat je bij je bekering de oude mens hebt uitgetrokken en de nieuwe mens hebt aangedaan. En anderzijds lezen we dat je als gelovige klaarblijkelijk die oude mens nog steeds moet afleggen en die nieuwe mens nog steeds moet aandoen. En dat wordt ook nog eens bevestigd als je Efeze 4 vers 22 tot en met 24 leest. Het is niet alleen dit gedeelte. Efeze 4 vers 22 tot en met 24, daar lezen we, te weten dat gij zoudt afleggen aangaande de vorige wandel de oude mens die verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding, en dat gij zoudt vernieuwd worden in de geest uws gemoeds, en de nieuwe mens aandoen die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Hoe kan dat? Dit is een heel mooi voorbeeld. Opnieuw, waarin je ziet dat het heel belangrijk is om te weten wat je positie in Christus is en wat je toestand in Christus is. Net zoals we wel eens hebben stilgestaan bij het feit dat je vergeven bent, je ziel is behouden, maar dat je voor je wandel nog steeds vergeving nodig hebt. Dit is net zoiets. Dat zie je ook in de heiligmaking, dat zie je ook in de verlossing en dat zie je dus ook hier. We gaan het vandaag niet helemaal uitwerken. Wil je daar meer over horen? Ik noemde net een aantal voorbeelden, maar die worden uitgewerkt in de video Gods Woord Recht Snijden deel 3. Op ons BitChute kanaal Bijbel en Geloof of ons YouTube kanaal. Dan kun je dat bekijken. Maar in dit geval is je positie in Christus dat je geestelijk besneden bent. En dus dat je vlees, dat je oude mens met hem gekruisigd is. Maar betekent dit dat je als gelovige niet zondigt? Dat je als gelovige niet meer zondigt? Nee, dat betekent het geen zins, hè? De Bijbel is er duidelijk over. We hebben er wel vaker bij stilgestaan dat Paulus in Romeinen 7 laat zien dat hij zondigde. Maar een heel mooi voorbeeld vind je in Handelingen, waar ja, duidelijk aangetoond wordt dat Paulus tegen de leiding van de Heilige Geest inging. Dus je vlees is weliswaar losgesneden van je ziel, waardoor je ziel niet meer zondigt, maar je wandelt nog steeds in dat lichaam. En dat lichaam waar je vlees zich bevindt, dat kan je verleiden tot zondigen. En dat maakt dat je toestand is dat je niet altijd leeft naar de nieuwe mens. Maar dat je soms, of regelmatig, of vaak, of misschien wel altijd, leeft naar je oude mens. Dus leerstellig, ja, je hebt je oude mens uitgetrokken en je nieuwe mens aangedaan, maar praktisch, je moet elk moment je oude mens nog steeds uittrekken en de nieuwe mens nog steeds aandoen. En het mooie is dat je dan ook in 2 Korinthe 4 vers 16 leest, die tekst heb ik niet op de dia staan, maar die zoeken we toch even op. 2 Korinthe 4 vers 16. Daarom vertragen wij niet, maar hoewel onze uitwendige mens verdorven wordt, zo wordt nochtans de inwendige vernieuwd van dag tot dag. Het gaat door. Het is een proces. Je groeit in de Here. Je wordt vernieuwd van dag tot dag. En dat heeft daar dus mee te maken. We hebben gezien hoe Colossenzen 3 vers 9 en 10 in de eerste plaats leerstellig laten zien wat je in Christus geworden bent. De versen eromheen laten dus zien wat dat praktisch gezien vraagt. Zo zegt het laatste deel van Colossenzen 3 vers 11. Maar Christus is alles en in allen. Christus is alles en in allen. Nou, als wederom geborene ben je door de Heilige Geest in de Heer Jezus gedoopt. Dus ieder kind van God is in hem. Dat betekent dus dat ja, Christus is alles. Tegelijkertijd maakt de Heer door zijn geest inwoning in zijn kinderen. Dus Christus is in allen. Christus is alles en hij is in allen. Dat is leerstellig. Dat maakt dat je behouden bent. Al die dingen van de oude mens, al zou je daar als kind van God nog in leven, daarnaar handelen, die maken niet dat je dan nog verloren gaat. Colossenzen 3 vers 6 zegt, om welke de toren Gods komt over de kinderen der ongehoorzaamheid. Nou, die toren Gods verwijst naar de toren die in de grote verdrukking over de aarde komt. Maar ook naar de toren van het laatste oordeel. Voorbeeldversen daarbij zijn Openbaring 15 vers 1 en Openbaring 14 vers 10. Dat gaat komen. En over wie gaat dat komen? Nou, over de kinderen der ongehoorzaamheid. En wie zijn dat? Efeze 2 vers 2 en 3. Dat zijn degenen die ja, de Heer Jezus niet als hun persoonlijke verlosser kennen. De ongelovigen. Maar als kind van God kom je niet in de grote verdrukking. De Heer zal je thuis halen. Daar hoef je helemaal niet bang voor te zijn. Als kind van God kom je niet voor de grote witte troon van het laatste oordeel om geoordeeld te worden. Want je bent gered. Je bent op dat moment al lang voor de rechterstoel van Christus geweest. Je bent gered en de Heer Jezus is getrouw, zegt 2 Timotheus 2 vers 13. Maar, de Heere kan je wel kastijden bijvoorbeeld. Hebreeën 12 vers 5. En ook kun je schade lijden. Daarvoor bladeren we naar Galaten 5 vers 21. Schade lijden in de eeuwigheid. Galaten 5 vers 21 zegt bijvoorbeeld. Laten we maar gewoon even vanaf vers 19 lezen. De werken des vleeses nu zijn openbaar, welke zijn overspel, hoererij, onreinheid, ontuchtigheid, afgoderij, venijngeving, vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toren, gekijf, tweedracht, ketterijen, nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen en dergelijke, van de welke ik u tevoren zeg, gelijk ik ook tevoren gezegd heb, dat die zulke dingen doen, het koninkrijk Gods niet zullen beërven. Dus als je als kind van God bezig bent met die werken van het vlees, hè, wat Galaten 5 vers 19 zegt, dan zul je de erfenis, want het gaat om het erven, dan zul je de erfenis in het koninkrijk mislopen. Dan zul je niet met Christus geopenbaard worden bij zijn komst, bij zijn tweede komst. Colossenzen 3 vers 4. Ja, je bent behouden, je woning is in de hemel. Maar je zult niet met hem meekomen om te regeren in zijn koninkrijk. Dus mag ik het gedeelte, Colossenzen 3 vers 11. Christus is alles en in alle. Niet alleen leerstellig toepassen, maar ook praktisch. Door te zeggen, is de Heer Jezus Christus alles voor jou? Is Hij alles voor jou? Want als je leeft tot eer van zijn naam, dan hoeft de Heer je bijvoorbeeld niet te kastijden, althans minder te kastijden. Hè? Want ieder mens leeft in dat pakje vlees en de Heer laat zien dat je daardoor zondigt. Daardoor zegt de Heer ook dat Hij zijn kinderen kastijdt. Maar als je leeft tot eer van zijn naam, dan is dat dus minder nodig. En zul je met Christus geopenbaard worden bij zijn tweede komst. Dat is Colossenzen 3 vers 4. Zoek je de dingen die boven zijn, Colossenzen 3 vers 1, dan zul je geopenbaard worden met Christus in zijn heerlijkheid. Nou, en hoe Christus alles voor je kan zijn, dus door de dingen te zoeken die boven zijn, lees je dus in de verzen rondom Colossenzen 3 vers 9 en 10. En dat heeft er dus mee te maken dat je de oude mens aflegt en dat je de nieuwe mens aandoet. In de praktijk van alle dag. Hoe kun je die oude mens afleggen? Colossenzen 3 vers 5. Dood dan uw leden die op de aarde zijn, namelijk hoererij, onreinheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid en de gierigheid, welke is afgodendienst. Allereerst, wat houdt dat in? Dood dan uw leden die op de aarde zijn. Dat betekent niet dat je mensen moet gaan omringen. Maar ook niet dat je jezelf moet gaan verminken of zo. In de preek Uiterlijke schijn van eigenwillige godsdienst, dat was de preek van 24 maart 2024, zagen we hoe mensen soms ascese toepassen. Het onderdrukken van je verlangens, van je lichaam, maar ook wel daarbij hun lichaam kastijden. Kwam in de geschiedenis voor en er zijn mensen die dat vandaag de dag nog toepassen. We hebben gezien dat de Heere niet wil dat je je lichaam kwelt. Want ja, je lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Vaak zijn dat soort dingen, als mensen dat genoemen, gebaseerd op eigen regeltjes. Vind je helemaal niet in Gods woord. En vaak doe je dan ook die dingen voor jezelf. Want doordat jij dat doet, heb jij daar een goed gevoel bij? Oftewel, het ik staat dan centraal. Dus dat is eigenwillige godsdienst. En de Heere noemt dat in Colossenzen 2 vers 22 en 23, noemt dat uiterlijke schijn. Mensen lijken religieus, ja, ze zijn ook religieus bezig. En dat lijkt dan met het geloof te maken te hebben, maar het is schijn, het is niet echt. Dus daar waarschuwt de Heer juist tegen, om je daar niet door te laten misleiden. Maar het wordt wat anders als dat lichaam zondige verlangens heeft. Dat wil de Heer juist niet dat je dat doet. En het doden van uw leden die op de aarde zijn, dat is dan dus het doden van, en dat vers dat noemt dat ook, Colossenzen 3 vers 5, het doden van hoererij, het doden van onreinheid, het doden van schandelijke beweging, het doden van kwade begeerlijkheid, het doden van gierigheid, welke is afgodendienst. Dus in die zin wil de Heere dat je je lichaam bedwingt vind je ook in 1 Korinthe 9 vers 27, waar Paulus dat van zichzelf zegt. Ik bedwing mijn lichaam opdat ik niet verwerpelijk word, hè, want ik heb anderen gepreekt. Nou, het typische is dat de mens vaak wel dingen als ascese wil en andere eigen bedachte regeltjes, dat willen ze wel. Maar als het dan om die andere dingen gaat, dan willen ze dat opeens niet. De mensheid heeft het dus precies omgedraaid. De zonde laat men gaan. Als we dan kijken wat er in die verse staat, vers 5. De Heere wil niet dat je op seksueel vlak maar van alles uitprobeert. De Heere noemt dat hoererij. De Heere laat in zijn woord zien dat hij man en vrouw voor elkaar gemaakt heeft. En hij wil dat man en vrouw voor elkaar kiezen, elkaar trouw zijn. Ja, als jouw vlees daar een zwak voor heeft, dan is dat lastig, zeker in deze maatschappij. Waar alles daarom lijkt te draaien vaak. Maar dan is de opdracht van de Heere dood de hoererij. 1 Thessalonicenzen 4 vers 3 is daar ook gewoon heel duidelijk in. 1 Thessalonicenzen 4 vers 3. Want dit is de wil Gods, uw heiligmaking, dat gij u onthoudt van de hoererij. Nou, zo staat er ook, dood de schandelijke beweging. Wat is dat, schandelijke beweging? Je kunt daar Romeinen 1 vers 26 en 27 bij opzoeken. En als je die teksten met elkaar vergelijkt, dan weet je, ja, dus vergelijkt met Colossense 3, dan weet je dat het te maken heeft met ja, seksuele zonde buiten het huwelijk. Zoals de Heere God laat zien dat hij dat dus wil tussen een man en vrouw en de mensheid die zegt nee, dat moet ook anders kunnen. En de Heere God zegt eigenlijk heel duidelijk, dood de zonde van Sodom en Gomorra. Nou, als je vandaag de dag om je heen kijkt, dan weet je dat heel veel kerken dat goed praten en er gewoon in meegaan eigenlijk. Terwijl de Heere zegt, dood het. Oftewel, als je een kind van God bent, leef er dan ook naar wat hij vraagt, wat hij zegt. Zo staat er, dood de kwade begeerlijkheid. Dan gaat het blijkbaar, hè, begeerte, dat is iets wat je graag wil, dan gaat het blijkbaar om lust voor verkeerde dingen, voor kwade dingen. Nou, dan kun je onder andere denken aan wat we net gezien hebben, hoererij, overspel. Maar dat gaat verder. Je kunt ook denken aan drank, hè. Vorige week hebben we bij Word vervuld met de geest stilgestaan. Dat kwam uit Efeze 5 vers 18. En wat staat er in Efeze 5 vers 18? En wordt niet dronken in wijn waarin overdaad is, maar wordt vervuld met de geest. En zo kun je allerlei andere kwade dingen bedenken, die vaak ook schadelijk voor je zijn, maar in ieder geval zonde in de ogen van de Heere God, die je kunt begeren en de Heere zegt dood dat. Onthoud je ervan, keer je ervan af. Gierigheid wordt genoemd. Gierigheid heeft ook met begeren te maken. En dan kan het zelfs om ja, allerlei alledaagse dingen gaan. Geld, iets moois, iets lekkers, sport. Je wilt er zoveel van. En je wilt het liefst voor jezelf houden. Of je wilt toch wel heel graag juist precies datgene wat die ander heeft. Je pakt het misschien wel van die ander af. Wat je dan ziet gebeuren, vandaar dat het ook afgodendienst genoemd wordt, is dat een ding, een object, wordt een afgod. Een ding of een activiteit, het wordt een afgod voor je. En de Heer zegt, dood dat. Dood dat. In dat rijtje, ik heb hem heel even overgeslagen, maar ik ga hem nog wel noemen, wordt ook de onreinheid genoemd. Wat is dat? Laten we kijken wat er in 1 Thessalonicenzen 4 vers 6 en 7 geschreven staat. Onreinheid. Dat niemand zijn broeder vertreden, noch bedriegen in zijn handeling. Want de Heer is een wreker over dit alles, gelijk wij u ook tevoren gezegd en betuigd hebben. Want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar tot heiligmaking. De directe context in dit gedeelte is onder andere hoererij. En Ook dit, hè, wat er dus in Colossense 3 genoemd wordt, dood de onreinheid, zou daar dus mee te maken kunnen hebben. Openbaring 17 vers 4 laat het ook zien dat hoererij onreinheid is. Dus het bedriegen van een broeder door overspel kan daar onder vallen. En de Heere zegt, dood die zonde, keer je daarvan af. Maar ik geloof dat je dat breder kunt trekken. Als je in 1 Korinthe 5 kijkt, dan zie je dat Paulus iemand bespreekt die hoererij pleegde. Dat lees je in 1 Korinthe 5 vers 1. 1 Korinthe 5 vers 1 kun je dat lezen. Als je dan dat gedeelte helemaal doorleest, dan zegt Paulus dat daar maatregelen tegen genomen moeten worden. En dan zegt hij in vers 11 dat hij dat niet alleen op hoererij betrekt, maar dat hij dat ook op gierigheid betrekt. Dat hij dat ook op afgodendienst betrekt. Dat hij dat ook op lastering, dronkenschap en roverij betrekt. En zo kun je dat dus ook in Colossense 3 toepassen. Ik bedoel, door bedriegerij kun je andere broeders en zusters vertreden, kun je kwaad berokkenen, kun je ze op een verkeerd spoor zetten. Denk bijvoorbeeld aan de geschiedenis waar we vorige week bij stilgestaan hebben, van Ananias en Safira in Handelingen 5. De Heere noemt dat onreinheid. Hij wil dat je eerlijk met elkaar omgaat. En je komt dat in de Bijbel op verschillende manieren tegen. En ik wil een enkel voorbeeld noemen. Spreuken 11 vers 1. In Spreuken 11 vers 1 daar lezen we: een bedriegelijke weegschaal is de Heere een gruwel, maar een volkomen weegsteen is zijn welgevallen. Oftewel, als je iets afweegt voor iemand, moet je dat met een volkomen weegsteen doen. Je moet de weegschaal niet zo afstellen dat jij er voordeel bij hebt. Dus als je handelt, maar ook als je ander werk hebt, ben je daar eerlijk in? Of gewoon in het alledaagse leven naar elkaar toe? Ben je eerlijk? Handel je recht? Ben je niet bezig om je eigen voordeel te zoeken? Eenzelfde spreuk, maar toch net even anders, vinden we in Spreuken 20 vers 23. Spreuken 20 vers 23. Tweeërlei weegsteen is de Heere een gruwel en de bedriegelijke weegschaal is niet goed. Hier gaat het meer om met twee maten meten. Hoe ga jij om met de ander? Meet je met twee maten? De Heere wil dat niet. Maar zie je ook de sterke taal die de Heere gebruikt? In beide gevallen die we gezien hebben, spreekt de Heere over het is mij een gruwel. Vandaar dat het onrein is. En dan zegt de Heere, dood dat. Dood dat. Kun je ook toepassen op de gemeenschap tussen broeders en zusters. Het contact wat er is met elkaar. In de Bijbelse tijd, dat lees je op verschillende plekken, gaf men een kus ter begroeting. En daarom lees je bijvoorbeeld in 1 Thessalonicenzen 5 vers 26. 1 Thessalonicenzen 5 vers 26, het volgende. Groet al de broeders met een heilige kus. Waar gaat het om? Gaat het om dat dit een opdracht is dat wij elkaar allemaal een kus moeten geven? Nee, het gaat om die heilige kus. Die begroeting moet eerlijk zijn. Daar moet niets achter zitten. Daar moet geen bijbedoeling bij zijn of zo. Dat je bijvoorbeeld aardig bent terwijl je achter de rug om van iemand die persoon lastert. Dan kun je nog zo aardig doen, maar dan is eigenlijk je begroeting is onheilig, onrein. Als je dat doet op de begroeting die wij gewend zijn te doen. Hè, want die kus, het is niet alleen Bijbelse tijd, in sommige culturen doen ze dat nog. Maar als je dat toepast op de begroeting die wij doen, elkaar een handdruk geven. Dan kun je dus zeggen, begroet elkander met een heilige handdruk. Oftewel, dood de onreinheid in de contacten. Dood de onreinheid in de gemeenschap met elkaar. Nou, het is natuurlijk lang niet compleet. Er zijn veel meer voorbeelden. Ik bedoel, Colossense 3 vers 8 voegt daar nog weer het een en ander aan toe. Bijvoorbeeld gramschap, toornigheid, kwaadheid, lastering en vuile taal. En dan staat er, leg dat af. Colossenzen 3 vers 9 zegt je niet te liegen. Nou, al die zonden behoren bij de oude mens, komen voort uit het vlees. En als je daarna gaat kijken, dan is het meestal zo dat die dingen gebeuren. Ja, omdat het eigenlijk om het ik draait. Hè? Of je vindt iets fijn om te doen. Het vlees verleidt tot zonde. Of ja, je krijgt er een voordeel bij. Of hè, je zegt maar wat anders om een bepaald beeld te creëren, zodat je er beter van afkomt. Dus het draait om ik. Hoe tegengesteld is wat de Heere van je vraagt in het aandoen van de nieuwe mens? Kijk maar in Colossenzen 3 vers 12. Daar staat, Colossenzen 3 vers 12, zo doet dan aan als uitverkorene Gods heilige en beminde de innerlijke bewegingen der barmhartigheid, goedertierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid. Nou, we gaan nu niet uitgebreid op al die woorden in. Verspreid over ongeveer de afgelopen anderhalf jaar zijn al die woorden zijn aan bod gekomen. Nou, allemaal besproken, maar heel kort. Barmhartigheid is vanuit medeleven iets aan de benauwde situatie van een ander willen doen. Goede tierenheid is uit vriendelijkheid veel willen geven. Ootmoedigheid of nederigheid is onderdanig zijn. Een jezelf wegcijferen en de ander hoger achten dan jezelf. Zachtmoedigheid is, ondanks dat iemand je leed aandoet, die ander toch willen helpen. En langmoedigheid is dat je heel veel geduld hebt met die ander, zodat die ander de tijd heeft. In dat alles zie je dat de Heere laat zien dat hij wil dat het in je leven niet om jou draait, dat je niet op ik gericht bent, maar dat het om de ander draait. Uiteindelijk is dat ook hetgeen wat de Heere voor jou gedaan heeft. Want jij die zijn vijand was, daar heeft hij zichzelf voor gegeven en heeft hij zichzelf voor vernederd. Zodat jij heel veel dingen van hem kunt krijgen door genade. Nou, dat blijkt dan ook uit Colossenzen 3 vers 13. Waar staat verdragende elkander en vergevende de een de ander, zo iemand tegen iemand enige klacht heeft. Gelijkerwijs als Christus u vergeven heeft, doet ook gij alzo. En boven dat alles staat dan de liefde, staat er in Colossenzen 3 vers 14. En wat is liefde? Liefde is jezelf wegcijferen. Hebben we in het verleden wel bij stilgestaan. Dat is jezelf wegcijferen. En als je dan de nieuwe mens aandoet, dan heerst de vrede van de Heere God in je hart. Dan ben je dankbaar, staat er in Colossenzen 3 vers 15. Dan laat je het woord van de Heere rijkelijk in je wonen en zing je de Heere met aangenaamheid in je hart. Colossenzen 3 vers 16. En ga je dingen doen, of dat nu woorden of werken zijn, dan ga je dat doen in de naam van de Heer Jezus. Colossenzen 3 vers 17. Klaarblijkelijk moet je als kind van God iets willen. Om de oude mens af te leggen, moet je dat willen. Hetzelfde geldt voor het aandoen van de nieuwe mens. Dat moet je willen. Maar die eigen wil, die leidt toch tot eigenwillige godsdienst. Waarin het eigen ik centraal staat. Daar hebben we toch uitgebreid bij stilgestaan. Hoe zit dat dan? Nou, feit is dat de schrift laat zien dat je keuzes maakt in je hart. En in dat hart worden goede keuzes gemaakt, maar dat hart kan ook slechte keuzes maken. Nou, en de Heere laat dat in het Oude Testament al zien. En vorige week toen we het hadden over wordt vervuld met de geest, hebben we onder andere, en die tekst gaan we gewoon weer opzoeken, staat daar zo mooi in geschreven, 1 Kronieken 28 vers 9. Als voorbeeld dat je in je hart verschillende keuzes kunt maken. 1 Kronieken 28 vers 9. Waar David tegen Salomo zegt, en gij mijn zoon Salomo, kende God uw vaders en dien hem met een volkomen hart en met een willige ziel. Want de Heere doorzoekt alle harten en hij verstaat al het gedichtsel der gedachten. Indien gij hem zoekt, hij zal van u gevonden worden, maar indien gij hem verlaat, hij zal u tot in eeuwigheid verstoten. En je kunt daar ook nog 1 Korinthe 7 vers 37 bij opzoeken, hebben we vorige week wel gedaan. Maar de Heere laat dus zien dat in dat hart keuzes worden gemaakt. Nou, vorige week stonden we erbij stil dat je als wederomgeborene mag weten dat de Heilige Geest in je woont. Hè? Galaten 4 vers 6. Hij wil je helpen. En dan is dus de vraag, wat beslis je? Beslis je de Heere door zijn geest te laten helpen? Of beslis je toch je vlees te volgen? En dat bepaalt, daar hebben we ook wel eens bij stilgestaan, wie er in jouw hart op de troon zit. Is dat de Heere? Dit plaatje hebben we eerder gezien. Zit de Heere in jouw hart op de troon? Of ben je dat zelf? En als je dan zegt, je bent het zelf, dan gaat het dus om je vlees. Want dat is dan wat je volgt als je Gods woord leest. Nou, als je dat combineert met wat we vorige week in de preek wordt vervuld met de geest gezien hebben. Dan krijg je dus het volgende. Als je de Heilige Geest uitblust, dan ben je 0% vervuld met de Heilige Geest. Ik heb er een soort grafiekje van gemaakt. Met een lijn van 0% naar 100%. Als je dus de Heilige Geest uitblust, dan zit jij zelf op de troon van je hart. Terwijl als je vervuld bent met de Geest, dan is het de Heere die op de troon van jouw hart zit. En jij zelf niet. Laten we dus keuzes maken. En dan zegt Romeinen 8 vers 13. Romeinen 8 vers 13. Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven, maar indien gij door de geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven. Waar het me even om gaat is, indien gij door de geest de werkingen des lichaams doodt. Ja, je mag de oude mens afleggen door de hulp van de Heilige Geest. Nou, daarbij helpt het je dus om je in de eerste plaats te vullen met het woord van God. Dat zagen we zojuist. He, dat als je de nieuwe mens aangedaan hebt, dat je je rijkelijk vult met het woord van Christus. Hij wil je sturen, hij wil je helpen om de juiste keuzes te maken. Hij wil je doen groeien. En maak je dan een foute keuze, wat we allemaal doen, dan weet je door datzelfde woord van God de weg tot reiniging te vinden. Hè? 1 Johannes 1 vers 9. Als je jouw wil het vlees laat bedenken, daarvoor bladeren we nog naar Romeinen 8. Daar zijn we al. Als je jouw wil het vlees laat bedenken, dan is dat vijandschap tegen de Heere God. En dan ga je bijvoorbeeld leringen en geboden van mensen volgen, die het eigen ik centraal stellen. Maar als je jouw wil de dingen van de geest laat bedenken, door het woord van God te lezen en te geloven, dan geeft dat leven en vrede. Kijk wat Romeinen 8 vers 6 en 7 zeggen. Romeinen 8 vers 6 en 7. Want het bedenken des vleeses is de dood, maar het bedenken des geestes is leven en vrede. Daarom dat het bedenken des vleeses vijandschap is tegen God, want het onderwerpt zich ter wet Gods niet, want het kan het ook niet. Als christen die gericht is op de dingen die boven zijn, ben je er dus op gericht om met Gods hulp je oude mens af te leggen. En ben je erop gericht om met Gods hulp die nieuwe mens aan te doen, in de praktijk van alle dag. Om je, zoals 2 Korinthe 4 vers 16 zegt, van dag tot dag te vernieuwen. Nou, als je daarin groeit, dan mag je ernaar uitzien om samen met de Heer Jezus Christus, zoals Colossense 3 vers 4 zegt, geopenbaard te worden bij zijn tweede komst. Amen.